Laten wij gaan staan en stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen daar ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie, vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen de psalm die past bij deze avond, psalm 22, vers 1, 4 en 8. Ik begreep dat er onvoldoende liturgieën zijn, dus misschien kunt u even rondkijken of iedereen voorzien is van een orde van dienst. Psalm 22, 1, 4 en 8. bidden we samen dat God met zijn geest dicht bij ons is vanavond. Hier in de kerk of als je thuis met ons verbonden bent. Laten we bidden. Heere onze God, wij komen tot u op deze bijzondere avond. Een avond waaraan lang geleden in Jeruzalem een tumultueuze dag vooraf ging. Een dag vol lawaai, vol geschreeuw, een dag vol valse woorden. Een dag waarop het recht met voeten werd getreden. Een dag waarop wij mensen lieten zien wat we waard zijn. Bij die dag wilt u ons stilzetten vanavond. Maar behalve een dag van schaamte en schuld, is het ook een dag met een heilig geheim. En daarom komen we met schroom dichterbij vanavond. Om ons door dat geheim te laten raken. We trekken onze schoenen uit. We knielen aan de voet van het kruis. We aanbidden u, Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Breng ons op de goede toonhoogte vanavond. In wat wij zeggen, in wat wij horen, in wat wij zingen. Geef woorden, God, door uzelf ingeademd. Want hoe zouden wij anders woorden kunnen vinden voor het onzegbare? Wees zo dicht bij ons, door de kracht van uw Heilige Geest. Open onze harten, zodat we uw woorden kunnen ontvangen, als brood voor ons hart. Amen. We lezen ook vanavond uit het Lucas-evangelie, net als gisteren en de afgelopen weken die ons naar deze Goede Vrijdag hebben toegebracht. Lucas 23, vanaf vers 26. Horen wij het woord van God? Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten hem achter Jezus aandragen. Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen, die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Jezus keerde zich echter naar hen om en zei, dochters van Jeruzalem, huil niet om mij, huil liever om jezelf en je kinderen. Want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen, gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind gezoogd heeft. Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen, val op ons neer en tegen de heuvels bedek ons. Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan? Samen met Jezus werden nog twee anderen, allebei misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden. Aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. Jezus zei, Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. En het volk stond toe te kijken. En de leiders hoonden hem en zeiden, anderen heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf redden als hij de Messias van God is, zijn uitverkorene. Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan. En terwijl ze zeiden, als je dan de koning van de Joden bent, red jezelf dan. En boven hem was een opschrift aangebracht. Dit is de koning van de Joden. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: "Jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij." Maar de ander wees hem terecht met de woorden: "Heb je dan zelfs nu geen ontzag voor God, nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar deze man heeft niets onwettigs gedaan." En hij zei: "Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt." Jezus antwoordde: "Ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn." Rond het middaguur werd het donker in het hele land, omdat de zon verduisterde. De duisternis hield 3 uur aan en toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem: "Vader, in uw handen leg ik mijn geest." En toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: werkelijk, deze mens was een rechtvaardige. De mensen die voor het schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen hadden gadegeslagen, keerden terug naar huis terwijl ze zich op de borst sloegen. Alle mensen die Jezus gekend hadden, waren op een afstand blijven staan. Ook de vrouwen die hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren. Er was ook een man die Jozef heette en afkomstig was uit de Joodse stad Arimathea. Hij was een raadsheer, een goed en rechtvaardig mens, die de komst van het koninkrijk van God verwachtte en niet had ingestemd met het besluit en de handelwijze van de raad. Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in linnendoeken en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt. Het was de voorbereidingsdag. De Sabbat was bijna aangebroken. De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea volgden Jozef naar het graf om het te bekijken en om te zien hoe Jezus' lichaam er werd neergelegd. Daarna gingen ze naar huis en bereidden ze geurige olie en balsem. En op Sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht. Woord van God. Uitgangspunt voor de verkondiging straks, naar aanleiding van dit hoofdstuk, vers 33 en de eerste helft van 34. Aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, werd hij gekruisigd samen met de twee misdadigers. De een rechts van hem, de ander links. En Jezus zei: Vader, vergeef hen. Ze weten niet wat ze doen. We zingen als inleiding op de verkondiging lied 189. gemeente van Christus hier in de kerkhof op afstand met ons verbonden. Kan iets niet weten een excuus zijn? Nou ja, dat hangt er natuurlijk vanaf. Stel je voor, jongens en meiden, je hebt de hele middag buiten gespeeld. Je komt om 5:50 moe en bezweet binnen. En wat blijkt, jullie zouden om 5:00 al gaan eten, omdat je vader nog een vergadering heeft, zoals bij ons nog wel eens voorkomt, bijvoorbeeld. Leuk is dat niet natuurlijk, want je moet nu alleen eten terwijl iedereen klaar is. Maar toch, je krijgt geen straf, want je moeder herinnert zich ineens dat ze was vergeten om te zeggen dat jullie eerder zouden eten. En ja, wat je niet kunt weten, daar ben je natuurlijk ook niet verantwoordelijk voor. Of iets niet weten een excuus is, dat is trouwens niet altijd zo duidelijk. Soms ligt het wat ingewikkelder. In een rechtszaak bijvoorbeeld kan er flink over worden gediscussieerd. Jawel, zegt de officier van justitie, deze verdachte had beslist kunnen weten dat aan deze koopovereenkomst een luchtje zat. Nee, zegt de advocaat, dat had hij niet, want ja, en dan moet de rechter maar uitzoeken wie de gelijk heeft. Er zijn ook situaties waarin iets niet weten geen excuus is. Neem bijvoorbeeld sommige Duitsers die na de Tweede Wereldoorlog zeiden dat ze niet wisten welke gruwelijke praktijken de nazi's erop nahielden in de concentratiekampen. Wir haben das nicht gewusst, zeiden ze, maar dat excuus accepteerde niemand. Jullie hadden het wel degelijk kunnen weten, werd er tegen hen gezegd, maar jullie keken weg. Of neem dat historische moment waarop een aantal jaren geleden kardinaal Simonis op televisie dezelfde woorden in de mond nam toen het ging over het misbruik in de kerk. We hebben dat niet geweten. Heel Nederland viel over hem heen. Nee, zo makkelijk kom je er niet mee weg. Er zijn situaties waarin iets niet weten geen excuus kan zijn. Dat brengt ons bij het kernwoord van deze avond. De Christus wordt aan het kruis genageld. Hij hangt daar in het midden, met links en rechts een misdadiger aan zijn zij. De plaats waar het allemaal gebeurt heet Schedelplaats. Zelfs voor een plek waar vaker mensen ter dood worden gebracht een lugubere naam. Maar zijn eerste woord is een woord over niet weten. Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Ik dacht, klopt dat eigenlijk wel? Weten deze mensen werkelijk niet wat ze doen? Is het niet wat vreemd? Misschien zelfs wel al te goed gelovig van Jezus om dit zo te zeggen. Moet je niet juist zeggen, deze mensen weten heel goed wat ze doen. En daarom zijn ze extra schuldig. Ik bedoel, als je de hele leidersgeschiedenis op je in laat werken, dan krijg je toch juist de indruk van een heel doordacht plan, waarbij mensen met hun volle verstand en met volle verantwoordelijkheid keuzes maken, besluiten nemen en stap voor stap naar hun doel toewerken. Door het hele evangelie heen krijg je telkens al hints dat er plannen worden beraamd om Jezus uit de weg te ruimen. Het is beter dat één mens sterft dan een heel volk in opstand komt, zei de hoge priester. En Pilatus, de Romeinse rechter, had het met zoveel woorden gezegd. Deze mens is onschuldig, maar in plaats van zijn verantwoordelijkheid te nemen en hem dan ook gewoon vrij te laten, zei hij tegen de Joodse leiders, doe maar met hem wat jullie denken dat goed is. Allemaal willens en wetens dus. En de soldaten dan, die Jezus aan het kruis spijkeren, weten die wat ze doen? Voor hen is een kruisiging een routineklus. Het maakt hen echt niet uit wie ze onder hun handen hebben. Maar dat er met het proces rondom deze man van alles is misgegaan, En dat hij nu toch ter dood wordt gebracht. Hadden ze daar niet iets van kunnen weten? En ook, als je nou gewoon maar uitvoert wat je opgedragen wordt, zonder dat je daar al te veel verder over nadenkt, mag je je dan eigenlijk wel zomaar verschuilen achter: ik wist het ook niet? Kortom, van niet weten lijkt eigenlijk helemaal geen sprake. En toch zegt Jezus het. Toch zegt hij, hangend aan zijn kruis, die raadselachtige, diepe woorden: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Daar moet dus toch wel een diepe zin in zitten, in die woorden. Maar welke dan? Ik denk, je kunt inderdaad met je volle verstand wel overwogen en bewust iets doen, en tegelijk toch niet weten wat je doet. Met je volle bewustzijn maak je bijvoorbeeld een grapje over een klasgenoot en je denkt, ah, dat kan die best hebben. Maar wat je niet weet, dat is dat je bij diegene diep van binnen heel veel stuk maakt. Met je volle bewustzijn sluit je een hypotheek af. Maar wat je niet weet, dat is waar de bank zijn geld allemaal in belegt. Dat kan ook zomaar wapenhandel zijn, waardoor indirect met jouw geld elders op de wereld dood en verderf wordt gezaaid. Als je daar zo over nadenkt, dan is er zo ontzettend veel dat wij met ons volle bewustzijn doen, maar waar we de gevolgen en de effecten en de rijkwijde helemaal niet van overzien. Of er simpelweg niet eens aan denken. We ruïneren zo gemakkelijk en zo vaak levens van anderen. Soms ook onze eigen levens. We ruïneren het klimaat, de biodiversiteit. We ruïneren zomaar de kerk en het geloofsleven. Noem maar op. En allemaal zonder het door te hebben. En hier op Golgotha zie je daarvan de uiterste consequentie gebeuren. Met volle overtuiging en met volle verantwoordelijkheid wordt Christus veroordeeld en terechtgesteld. Maar beseffen Pilatus en Herodes en de Joodse leiders en de Romeinse soldaten en al die mensen daaromheen, beseffen die wat ze doen? Beseffen die met wie ze ten diepste te maken hebben? Wie Jezus werkelijk is? En wat ze dus in feite aan het doen zijn? Nee dus. Nee, zegt Jezus, ze weten niet wat ze doen. Maar die zin moet je niet horen als een excuus. Want iets doen zonder dat je ten diepste weet wat je doet, daar wordt het natuurlijk niet minder erg van. Misschien moet je zeggen, het omgekeerde is eigenlijk wel waar. Dat wij allerlei dingen doen zonder te weten wat we precies overhoop halen. En ondertussen doen we het toch. Dat maakt alleen maar nog scherper duidelijk dat wij schuldige wezens zijn. En dat ons onderscheidingsvermogen, als het erop aankomt, maar heel beperkt is. Dat wij niet alleen bewust, maar ook onwetend zondigen. Dat onderstreept alleen maar hoe ver we vervreemd zijn van onze schepper. En hoezeer zijn licht in ons leven gedoofd is. Nee, die woorden van Jezus dus, zij weten niet wat ze doen, die moet je niet horen als een geruststelling. Niet als een verzachting van de omstandigheden. Misschien eerder als een aanscherping. Dit zijn woorden waarin Jezus ons meeneemt naar de rand van een duizelingwekkende afgrond. Zo'n plek, weet je wel, waar je amper over de rand durft te kijken. Want alleen bij het idee krijg je het er al benauwd van. Jezus neemt ons mee naar de verborgen kanten van ons bestaan. En als we dan over de rand kijken, dan merk je dat die afgrond nog veel dieper is dan je ooit besefte. Dat de consequenties van alles wat je doet en deed veel verder strekken dan je ooit doorhad. Nee, Heer, ik weet inderdaad werkelijk niet wat ik doe. En ik weet, dat is geen excuus. Het maakt me alleen maar schuldiger. Afgrondelijk schuldig. En toch. Uit de mond van Jezus klinkt het niet als een bitter verwijt. Hij schreeuwt niet: jullie weten niet wat je doen, idioten. Als jullie wisten wat ik werkelijk was, dan zou je het wel anders aanpakken. Dan zou je het wel anders... Wacht maar, er komt een moment dat je... Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Zelfs nu weigert Jezus om op zijn macht te gaan staan. Ook nu valt hij niet in het dreigement, maar valt hij in gebed. En doet hij wat hij al zo vaak deed. En zoekt hij zelfs nu de intimiteit met zijn vader. Vader, zegt hij, hoor je dat? Het gebed van de zoon is gericht tot de vader. En de Heilige Geest laat ons vanavond meeluisteren. Daar zit iets dieps in. Hoe grimmig dat kruis ook staat opgericht op die lugubere schedelplaats. God is er niet afwezig. Er is een geheim verborgen in de kruiswoorden, zou je kunnen zeggen. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn er bij. En daarom kan zelfs het kruis levende verkondiging zijn. Vader, vergeef hun. Ze weten niet wat ze doen. Ze weten zo weinig, die schepsels van u. Ze weten niet dat ze zich vergrijpen aan de Allerhoogste. Ze weten niet dat ze bezig zijn de tak af te zagen waar ze zelf op zitten. Ze weten niet dat ze u op uw hart trappen. En ze weten niet dat hier in deze gekwelde, gepijnigde mens hun Heer hangt. Ze weten het werkelijk niet, Vader. Vergeef hen. Zo bidt Christus voor ons, zijn vijanden. En zo gaat die oude profetie in vervulling. Het oude woord van Jesaja over de knecht des Heren. Die vernederde, bespotte en verachte figuur waar niemand mee gezien wil worden. Dat is degene, profeteerde Jesaja, die voor zijn overtreders heeft gebeden. Dat is degene die, zonder dat zij het wisten, hun schuld op zich nam. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Over een afgrond gesproken. Dit woord van Jezus neemt ons niet alleen mee naar de afgrond van ons eigen leven en van ons eigen hart. Naar de afgronden van de wereld. Maar tegelijk naar de afgrond van Gods ontferming. Want die is net zo diep. Ze weten niet wat ze doen, Vader. En dan volgt er niet: brand ze af tot de grond. Maar vergeef hen, alstublieft. Daar stopt toch werkelijk al je denken. Daar kun je toch niet bij. Dat juist in de afgrond van onze schuld. De vergeving van God schittert. Gods vergeving die als het erop aankomt net zo raadselachtig is. En net zo onbegrijpelijk. Gods liefde is ook een afgrond. Een geheim. Zo schrijft Paulus het later in een van zijn brieven. Een geheim dat geen oog ooit eerder gezien had. Geen oor ooit eerder gehoord had. En dat nog nooit in een mensenhart was opgeklommen. Het is een logica die Pilatus niet snapt. En waar Herodes zijn schouders over ophaalt. Het is de wijsheid die in de ogen van de machthebbers van de wereld alleen maar totale dwaasheid kan zijn. Maar toch, dit is de verborgen wijsheid van God. Die van een kruispaal een preekstoel maakt. En van een schandpaal een troon. Van een vervloekte een koning. Het is de verborgen wijsheid van God. Die vernietiging ombuigt in heling. En schuld in vergeving. En dood in leven. Tot slot. Als Jacob bij de Jabok met God heeft geworsteld, dan heeft dat blijvende gevolgen. Bij iedere stap die hij zet, vanaf dat moment voelt hij het. Auw. Mijn heup. De ontmoeting met de gekruisigde vanavond heeft niet minder gevolg. Wij worstelen met God in dit kruiswoord. En de ontmoeting met Christus aan het kruis brengt je uit je doen. Brengt je uit balans, duwt je uit de rollen en de patronen die je zo gemakkelijk en vanzelfsprekend inneemt. Ontregelt je. En dat doet ook pijn. Maar dat is ook de bedoeling. Evelyn Underhill, een Engelse mystica uit de vorige eeuw, schreef een prachtig boek waarin ze mediteert over de geloofsbelijdenis. En aangekomen bij de zinnen over het lijden en het kruis, wordt ze maar niet moe te benadrukken dat je nooit iets van het kruis zult begrijpen als je niet beseft dat God door het kruis zijn licht laat vallen op ons concrete leven. En graag en vaak gebruikt ze het woord pressure. God duwt, drukt als het ware op ons leven als hij ons in aanraking brengt met het kruis. En het heeft geen enkele zin, zegt Underhill dan, om in vage en algemene termen een beetje over de liefde van God te spreken. Dat levert hooguit in haar termen een muzzy, safety first Christianity op. Maar dat doet geen recht aan het kruis. En dat doet geen recht aan wie wij zijn. De gekruisigde laat ons vanavond in de afgrond kijken van alles wat we niet wisten, maar wat er wel is. Maar met dat je kijkt en je evenwicht verliest en erin tuimelt, dan merk je ook dat die afgrond geen pijloos diep zwart gat is, maar dat het licht is. Dat je wel valt, maar niet te pletter. Dat je valt in de handen van Hem, die tegen je zegt: Vader, vergeef het hem. Vergeef het haar. Daarom heet deze vrijdag Goede Vrijdag. Je mag weten dat zelfs wat je niet wist, je vergeven is. Lof zij u Christus, Lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Nu, alle dagen van mijn leven en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we ons geloof belijden in Christus als de gekruisigde. We stemmen in met het geloof van de kerk. We gaan staan. Als je een hulpje nodig hebt op de achterkant, bij de Stille Zaterdag bladzijde, daar vind je de tekst van de geloofsbelijdenis. En we zingen aansluitend de aangegeven coupletten uit Psalm 89. Dan zeggen wij samen de woorden van het geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de vergoding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw hele kerk, aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons, met uw genade en goedheid, met uw troost en met uw zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van de beproeving en van de angst, de nacht van de twijfel en de aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Wij danken u, Heer onze God, dat u ons hier bij elkaar bracht op dit moment, op deze bijzondere vrijdagavond. Wij danken u voor het grondeloos diepe woord van u. Vader, vergeef hen. Ze weten niet wat ze doen. Geef dat het met ons meegaat, de avond en de nacht in, naar morgen en naar zondag, als we hier weer zullen zijn. Hier zullen zijn om te vieren dat u de levende bent. Dat er geen afgrond van onze schuld zo diep is. Of uw barmhartigheid gaat dieper. Wij danken u voor uw eeuwige liefde. En grijp ons daaraan vast. Voor onszelf. Voor onze wereld. Waaraan zoveel te vergeven valt. Hoor ons als we in stilte die dingen bij u neerbrengen die een ander voor ons niet zeggen kan. En hoor ons als wij samen de woorden zeggen die u, Heer Jezus, ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedenavond, mijn naam is Roberto Postma en graag wil ik namens de diaconie de collecten toelichten. De eerste collecte is voor de wijkdiaconie. En met de opbrengst helpt u de diakenen om mensen die financiële ondersteuning nodig hebben, dat te bieden. De tweede collecte is voor de wijkgemeente en dat is een aanvulling op de actie kerkbalans voor de kosten die wij als wijkgemeente maken. De zendingscollecte is dit kwartaal voor Open Doors met de titel Bekleed vervolgde vrouwen met hoop. Wereldwijd zijn er heel veel vrouwen die niet vrij zijn om in Christus te geloven. Gelovige vrouwen worden geïsoleerd, uitgebuit en van hun rechten beroofd. En door middel van speciale trainingen wordt vrouwen geleerd hoe ze kunnen zien dat God vrouwen ziet, dat ze kostbaar zijn voor hen. En dat ze worden ingezet om het evangelie te verspreiden in hun omgeving. U kunt op de gebruikelijke manieren geven, dat wil zeggen via de kerk-app, via het rekeningnummer van de diaconie of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegene u en uw gaven.
En dat brengt ons bij ons laatste lied, lied 192. We zingen dat in wisselzang en staande. Richt je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen.